Ik vind het heel fijn dat ik hier vanochtend mag zijn. Mijn naam is Piet Jonkers, ik ben hier met mevrouw Alice. Ik ben de directeur van Near East Ministry, daar zal ik zo meteen wat over vertellen. Maar eerst, ja, ik voel hier echt zo'n geest van dat we, ja, dat het op ons hart ligt, dat we zo graag willen dat mensen in onze omgeving, in ons dorp, in ons land de Heer Jezus leren kennen. En ik voel er in het hart van de Vader. Het uitgaat naar de wereld. Het is eigenlijk een ongelooflijk verhaal. Hè? Gods verhaal is ongelooflijk. Hij maakt een wereld die perfect geschapen is. En wij als mensen, wat doen we ermee? We kiezen tegen hem. We zijn altijd bezig met onszelf. We maken alles stuk wat God gemaakt heeft. En ondertussen, wat doet God? Hij blijft maar uitreiken naar ons. Dat is zo, ja, dat gaat me zo aan het hart. Dat God staat met open armen. En wij als mensheid, wij iedere keer wijzen we hem af en willen we niks van hem weten. Ja, het verhaal over de Bijbel en zo, van is de Bijbel nog maar een sprookjesboek waar geen verhalen in staan. Verhalen die nergens op slaan. Wij hebben zelf, Alice en ik, in de zending gezeten heel lang geleden. 40 jaar geleden hebben we 6 jaar in Peru gewoond, in Zuid-Amerika. Dat is een land waar heel veel armoede is, heel veel sociaal onrecht. Maar het is ook een heel rijk land, er zit goud in de grond, zilver, aardolie, koper. En dan vraag je je af, waarom liggen hier mensen op straat dood te gaan van de honger, terwijl het land zelf zo rijk is? En dan zoek je naar antwoorden als christen. Wat is je antwoord dat je als christen geeft? En ja, goed, wij zijn oorspronkelijk afkomstig uit een zware reformatorische achtergrond. Dus ik had de institutie van Calvijn bij me. Dan ga je in die boeken lezen van Calvijn, 3 dikke pillen. En wat vind je daar voor antwoorden? Helemaal niks. Er staan geen antwoorden in voor Zuid-Amerika in de 20ste eeuw. Het zijn antwoorden van problemen die 400 jaar geleden speelden. En samen slaan Alice en ik de Bijbel open. We beginnen die weer met nieuwe ogen te lezen. En dan zie je dat alle antwoorden voor die situatie daar in Peru, in de eind 20ste eeuw toen wij er waren, die staan in de Bijbel. Hoe kan het nou bestaan dat een boek dat duizenden jaren geleden geschreven is, antwoorden geeft op vragen van het hier en nu. En ook nog eens een keer in een heel ander werelddeel. Ja, de Bijbel, ja, is een onzinboek. Het is ongelooflijk dat zoiets bestaat. Maar je kunt het alleen zien met de ogen van het geloof. En daar zit het probleem. We kunnen het mensen niet aan hun verstand peuteren. Het is toch iets dat uiteindelijk de geest zal moeten doen. Als de geest hen niet overtuigt. En ondertussen, goed, wij kunnen er vanzelfsprekend ook wat doen. Hè? Als de geest in ons leeft, zullen wij anders zijn. Dat zal opvallen en zullen mensen, ja, misschien getrokken worden door wat ze van Gods liefde zien door ons heen. Dat is wel een grote opdracht. Goed, even naar aanleiding, Marcel, van je verhaal. En nou ja, ook het emotionele van die kinderen en zo die Jezus moeten leren kennen. Goed. Nou ja, goed. Ik begin nu aan de echte introductie, als het ware. Mijn naam is dus Piet Jonkers, ik heb het al gezegd. Ik ben directeur van de Near East Ministry, de NEM. In Nederland is de NEM meer bekend door de Reveilweek. Ik weet niet of u het er ooit over gehoord heeft, maar goed, hè, dat is wat we in Nederland doen. Maar daarnaast zenden we ook diaconale werkers uit naar het Midden-Oosten. Hè, dat is naar Israël, de Palestijnse gebieden en de Arabische landen. En onze werkers die dienen in ziekenhuizen, in ja, instellingen voor gehandicapten, in scholen en in allerlei sociale projecten. Als NEM werken we aan beide kanten van het Arabisch-Israëlisch conflict. En het is bijzonder en in de praktijk ook vaak heel lastig. We hebben oog voor de bijzondere positie van Israël in Gods heilsplan. Ja, dat is een ronkende zin. We hebben oog voor de bijzondere positie van Israël in Gods heilsplan. Ik heb de zin zelf verzonnen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, we zien dat God Israël gebruikt om zijn verlossing naar de wereld te brengen. En ook daar, hè, in Israël, in het bestaan van het volk Israël, in het bestaan van het Joodse volk, kun je weer een godsbewijs zien. Hoe bestaat het nou? Hoe bestaat het nou dat het Joodse volk, dat altijd zo vervolgd is, nog steeds bestaat? Hoe bestaat het eigenlijk dat de hele wereld het Joodse volk haat? Waarom eigenlijk? Het Joodse volk is ergens een omgekeerd godsbewijs. Er is geen ander volk op aarde dat zoveel zegen gebracht heeft aan de mensheid. Weet u dat 20% van alle Nobelprijswinnaars zijn Joden? Terwijl de Joodse bevolking maar 0,2% van de wereldbevolking is. Er zijn zoveel uitvindingen gedaan. Er is zoveel kennis door het Joodse volk overgedragen. We hebben de Bijbel door het Joodse volk gekregen. Onze Heer Jezus was een Jood. De wereld is zo gezegend door Gods volk heen en toch haten we met z'n allen, ja, ik spreek niet tot u persoonlijk, maar gewoon de wereld als geheel. We haten het Joodse volk. Als daar niks anders achter zit dan toeval, dat kan toch geen toeval wezen, er zitten geestelijke machten achter. Een omgekeerd godsbewijs. Goed, ik zeg dus, we hebben oog voor de bijzondere positie van Israël in Gods heilsplan, maar dat betekent niet dat we geen hart zouden hebben voor de Arabische wereld. De Arabieren, dat zijn afstammelingen van Ismaël, de andere zoon van Abraham. En Gods vaderhart gaat ook naar hen uit. En dat is de reden dat we aan beide kanten werken. We willen zowel Israël zegenen als ook de Arabische wereld. Onze inspiratie als NEM vinden we in een visioen dat in de Bijbel staat. En nou ja, het wordt een beetje eentonig zo onderhand. Ook weer, hè, 2600 jaar geleden geschreven. Dat visioen, dat is een visioen van de profeet Jesaja. Op een gegeven moment had Jesaja een visioen en daarvoor zag hij een tijd. Hij zegt, er zal een tijd komen dat er een heerbaan zal wezen. Een heerbaan, een ouderwets woord, betekent een soort snelweg, een koninklijke weg. Die zal lopen van Egypte naar Assyrië. Egypte ligt links onderaan. Assyrië lag waar tegenwoordig Irak ligt, zuiden van Iran, Irak, een stukje Syrië, dat was Assyrië. En wat ziet Jesaja dan? Hij zegt, er zal een heerbaan komen van Egypte naar Assyrië en de Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië en samen zullen zij de Heer dienen. Nou, dat lees je heel makkelijk overeen. Samen zullen zij de Heer dienen, Egypte en Assyrië. Heel het Midden-Oosten gaat de Heer dienen. Maar wie is de Heer? De Heer, dat is de God van Israël. Daar wordt dus iets beschreven waarvan je denkt, dat kan helemaal niet. En dat visioen van Jesaja, dat wordt nog steeds vreemder, want dan staat er, te dien dagen, zegt Jesaja dan, zal Israël zich als derde voegen bij Egypte en Assyrië tot zegen voor de hele wereld. Het staat allemaal in Jesaja 19, de laatste vers, als je het thuis nog eens wil nalezen. Israël zal zich bij Egypte en Assyrië voegen tot zegen voor de hele wereld. Op het moment dat Israël zich aansluit bij die Arabische volken, dan komt er een zegen voor de hele wereld. Nou, je kunt zeggen van, als je naar de huidige toestand in het Midden-Oosten kijkt, dat is een beetje het Midden-Oosten op dit moment, dan is dat volstrekt onmogelijk. Maar deze woorden van Jesaja staan in de Bijbel. Dus als NEM zeggen wij, tegen beter weten in, houden wij vast aan dit dwaze visioen. Dit dwaze visioen gaat uitkomen, want het staat in de Bijbel. En ik kan hier een soort getuigenis geven. Ik sluit weer aan bij Marcel over zijn Bijbel en dat soort verhalen. De NEM is 55, 56 jaar geleden opgericht. En in die tijd leek dat visioen van Jesaja volstrekt onmogelijk. En tot voor 2, 3 jaar geleden zei ik ook. Ik zei altijd, dat visioen van Jesaja, het lijkt volstrekt onmogelijk, maar het staat in de Bijbel. Dus tegen beter weten in houden we vast aan het dwaze visioen. Maar tegenwoordig, er is wat veranderd. En dat ga ik allemaal vertellen. Er is wat veranderd. Dat visioen van Jesaja, dat staat eigenlijk voor de deur. En dan zie je zoiets wat al 2600 jaar in het woord van God staat. Je ziet het nu voor je ogen gebeuren. En dan maar zeggen, ja, de Bijbel, ja, wat is het nou voor een boek? Hè? We kunnen als christenen best wel eens wat assertiever zijn als het gaat over het woord van God. Het woord van God is niet een of ander sprookjesboek. Goed, ik zei dus het Midden-Oosten. De naam alleen al roept beelden op van bombardementen, gifgas, haat en geweld. Van vijandigheden tussen Israël en de Arabische volken. Hoe is al die ellende daar eigenlijk ooit begonnen en zal het ooit ophouden? Nou, hoe het begonnen is, dat kunnen we lezen in het woord van God in de Bijbel. Ik wil een moment stilstaan bij het verhaal van Isaac. En Isaac is de stamvader van het volk Israël. En Ismaël, de stamvader van de Arabische volken. Dus nogmaals, Isaac, de stamvader van Israël. En Ismaël, de stamvader van de Arabische volken. Isaac en Ismaël zijn de twee zonen van Abraham. En zoals we in Genesis kunnen lezen, werd Abraham door God geroepen met een belofte. Ik zal je zegenen en tot een groot volk maken. Een bron van zegen zul je zijn en in jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Wat daar gebeurt is dat God legt daar het fundament voor zijn reddingsplan voor de wereld. Ik heb het net al gezegd, wij mensen, wij kozen tegen God. God had alle recht om te zeggen, nou bekijk het maar God is een God van liefde en trouw. Hij wil zijn schepping terugwinnen. En hij begint met de roeping van Abraham. Daar begint hij zijn reddingsplan voor de hele wereld. En nou, Abraham krijgt die belofte. Abraham, door jou heen zal ik de wereld terugwinnen. En ik weet niet hoe goed jullie thuis zijn in je Bijbel, maar wat gebeurt er nadat God dat gezegd heeft tegen Abraham? Daar gebeurt er wat? Helemaal niks, inderdaad, dat is het bijzondere. Er gebeurt helemaal niks. Dus jaren gaan voorbij. En uiteindelijk, ja, zegt Sarah tegen Abraham, ja, die belofte. Laten we God maar een handje helpen. Slaap jij met mijn slavin Hagar en door haar heen zal dan die beloofde, het beloofde nageslacht, hè, van dat God beloofd heeft komen. En zo wordt dus Ismaël geboren. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat Ismaël in zekere zin de kind van het ongeloof is. En nou ja, goed, nadat Ismaël geboren is, gaan de jaren weer voorbij. En dan, als Ismaël ondertussen alweer zo'n 13 jaar oud is, dan verschijnt God opnieuw aan Abraham. En dat is het Bijbelgedeelte dat we gaan lezen, Genesis 17. Genesis 17, we lezen vers 1 tot 8 en 15 tot 22. Dus denk even aan de context. God heeft decennia geleden aan Abraham een belofte gegeven. Door jouw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. De lijn waaruit uiteindelijk de Heer Jezus voor zal komen. Er gebeurt niks, dan wordt Ismaël geboren. Er gebeurt weer een hele tijd niks. En nu staan we dus op het moment dat God opnieuw aan Abraham verschijnt. Genesis 17. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei, ik ben de God, ik ben God, de ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Abraham boog zich diep neer en God sprak, ik doe jou deze belofte. Je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abraham heten, maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven en ik zal hun God zijn. We lezen verder bij vers 15. Verder zei God tegen Abraham, wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen, maar Sara. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen. Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht, hoe zou iemand van 100 nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar 90ste nog een kind ter wereld kunnen brengen? En hij antwoordde, God, ik zou wel gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan. Maar God zei, nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren die je Isaac moet noemen. En met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. Maar wat Ismaël betreft, ik verhoor je. Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. 12 stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen. Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaac, met de zoon die Sarah je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren. Nadat God zo met hem had gesproken, ging hij bij Abraham vandaan. God belooft dus Abraham opnieuw, na zoveel decennia, dat hij een verbond wil sluiten met Abrahams nakomelingen. En dat verbond is het fundament van Gods reddingsplan voor de wereld. Ik heb het al gezegd. Door Abrahams nageslacht heen zal God de wereld gaan terugwinnen van het verderf en de dood. En Abraham hoort God aan en hij zegt, ja, dat kan dus niet meer. Iemand die bijna 100 jaar is, kan geen kinderen meer krijgen. Een vrouw van 90 kan geen kinderen meer baren. En dan zegt Abraham in vers 18, dat is heel interessant als je dat ziet. Hij antwoordde God, vers 18, ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan. De oudere vertalingen die zeggen het in mijn beleving dan nog wat mooier. Daar zegt Abraham tegen God, och, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven. Wat zegt Abraham hier nou? Dat is echt een beetje Midden-Oosten taal. Wat zegt Abraham hier nou? Zo'n beetje, och, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven. Wat Abraham hier zegt is, Heer, ik heb al een zoon, Ismaël. Waarom zo moeilijk doen? Dat reddingsplan van de wereld, dat kan toch ook via Ismaël lopen? Ik heb toch al een zoon? En kijk dan even naar de reactie van God. In vers 19. Maar God zei, nee. En hij reageert daar echt een beetje als door een wesp gestoken. God zegt tegen Abraham, nee Abraham, je hebt het allemaal wel zo uitgedacht, maar ik doe het zoals ik gezegd heb. De verlossing van de wereld loopt niet via Ismaël, maar loopt via Isaac. De zoon die Sarië zal baren. De verlossing van de wereld loopt dus via Israël, de afstammelingen van Isaac. Maar Genesis 17 stopt hier niet. God is niet uitgepraat als hij heeft uitgesproken dat de belofte van de verlossing van de wereld via Isaac en dus via Israël zal gaan lopen. In vers 20 zegt God tegen Abraham, maar wat Ismaël betreft, ik verhoor je. Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Realiseren we ons eigenlijk wel dat Ismaël door God gezegend is? Wij, de gelovigen uit de heidenen, niet Joden, klinkt voor moderne mensen zo raar, heidenen. Ja, wij zijn heidenen, dat betekent dat we niet tot het Joodse volk behoren. Wij, de gelovigen uit de heidenen, uit de niet-Joodse volken, wij hebben niet zo'n rechtstreekse zegen gehad van God. Wij mogen door de Heer Jezus delen in de beloften die aan Israël zijn gegeven. Wij mogen er via de achterdeur als het ware ook bij horen. Het verbond is ook voor ons door de Heer Jezus. Maar zo'n rechtstreekse belofte als Ismaël hier krijgt, die hebben wij niet gehad. Als je het hele verhaal van Ismaël tot je door laat dringen, dan zien we dat God dit kind van Abraham ook gewild heeft. Nogmaals, ik weet niet hoe goed je thuis bent in je Bijbel, maar als je die verhalen leest over Abraham, Isaac, Ismaël enzovoort, dan zie je dat God twee keer een hele goede kans had, makkelijke kans, om van Ismaël af te komen. Twee keer waren Hagar en Ismaël verdwaald in de woestijn. Nou, daar kom je dan makkelijk vanaf van Ismaël, zou ik zeggen. Geen Arabieren meer, geen ellende, hè? Al die ellende die ze veroorzaken. Zo zou je als mens kunnen praten. Maar twee keer grijpt God zelf persoonlijk in om Ismaël te redden. Het is een engel van de Heer, of zelfs sommige vertalingen de engel des Heren. Dat betekent dus God zelf, grijpt in om Ismaël te redden. God heeft Ismaël gewild. Ondanks het feit dat het een kind was dat uit ongeloof geboren is. En zo komen we dus bij die tweede pijler onder het werk van de NEM in het Midden-Oosten. De eerste is dat we geloven dat God Israël tot zegen bedoeld heeft. Dat dat het instrument is dat hij gebruikt om de verlossing naar de wereld te brengen. De tweede pijler onder het werk van de NEM in het Midden-Oosten is, ja, Gods vaderhart gaat ook uit naar de Arabische volken. God heeft Ismaël gewild en hij heeft hem gezegend. En daarom willen wij naast Israël ook de Arabische volken zegenen, omdat God hun stamvader gezegend heeft, omdat Gods vaderhart ook naar hen uitgaat. Nu een vraag. Wat heeft dit Bijbelgedeelte dat we nu gelezen hebben over Isaac en Ismaël te maken met de actuele situatie in het Midden-Oosten? Nou, meer dan u op het eerste gezicht zou denken. We hebben gezien dat God de verlossing van de wereld laat lopen via Isaac, dus via Israël. Waarom God Israël heeft uitgekozen, dat weten we niet. Het is in elk geval niet omdat het zulke aardige mensen waren. De hele Oude Testament staat vol met verhalen dat het volk Israël een hardnekkig volk is, dat zich altijd verzet heeft tegen God. En toch heeft God hen uitgekozen. De reden weten we niet. De oudvaders die zeiden het heel mooi. God nam redenen uit zichzelf. Nou, dat vind ik mooi. God nam redenen uit zichzelf. Waarom is Israël uitverkoren door God? Dat weten we niet. God nam redenen uit zichzelf. En daar moeten we het dan maar mee doen. Het gaat er niet over of Israël aardig is of vriendelijk, of dat ze Gods geboden houden. Het is Gods keuze en dat moeten we accepteren. Die keuze van God voor Israël is echter niet onvoorwaardelijk. Daar wordt een zegen aan verbonden en een waarschuwing. God zegt tegen Abraham, ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Genesis 12 vers 13. Of als je later in de Bijbel leest, in Numeri 24 vers 19, daar staat het verhaal van de profeet Biliam. En door Gods geest geleid zegt hij over Israël, gezegend die u zegenen en die u vervloeken vervloekt. Wat een belofte en wat een waarschuwing. Als we Gods keuze respecteren en Israël willen zegenen, zullen we zelf gezegend worden. Maar als we Israël vervloeken, zullen we zelf vervloekt worden. Maar dan nu de vraag. Waar wordt Israël meer gehaat dan waar ook ter wereld? Welke volken vervloeken Israël meer dan wie dan ook op deze aarde? Dat zijn nu net de Arabische landen. De afstammelingen van Ismaël. Wat een drama. God heeft gezegd dat hij Ismaël wil zegenen. Er ligt een machtige belofte klaar voor de Arabische volken. Maar tegen Gods belofte in roepen de afstammelingen van Ismaël een vloek over zich af, doordat ze Israël vervloeken. En die vloek, wordt steeds meer zichtbaar. Het is niet voor niets dat het Midden-Oosten steeds meer in chaos vervalt. De haat tegen Israël keert zich tegen de haters zelf, verteert hen en zet hen in brand. Welke landen in het Midden-Oosten haten Israël tot in hun schoenzolen? Dat zijn Irak, Syrië, Libanon. En laat dat nou ook net de landen zijn die de laatste decennia het meeste lijden gehad hebben onder geweld. Landen die helemaal verwoest zijn, die in rook opgaan. Welk land in het Midden-Oosten heeft relatief de beste betrekkingen met Israël? Ja, bijna iedereen zegt Egypte, dat is nummer 2. Jordanië, inderdaad. Jordanië is het land dat relatief de beste betrekkingen met Israël heeft. Dat land is ook toevallig het laatste land in het Midden-Oosten dat nog compleet rustig en stabiel is. En Egypte inderdaad is een goede tweede. Egypte, nou ja, het is redelijk stabiel en toch zie je daar dingen opkomen. He, iets minder dan rustig, iets minder rustig dan Jordanië. Dat moet ons toch aan het hart gaan, broeders en zusters. God heeft zijn volk Israël bedoeld als zegen en niet als vloek. Ik zei het al, Israël is niet perfect, maar daar gaat het helemaal niet over. He, Israël doet lelijke dingen, maar als de Arabische landen hun haat tegen Israël zouden laten varen, dan zouden ze zo gezegend kunnen worden. Geen ander land in de wereld kan meer betekenen voor de Arabische wereld dan Israël. Israël heeft zoveel ervaring op het gebied van ontginning van de woestijn, dat ook de Arabische woestijnen zouden kunnen bloeien als een roos. Israël loopt voorop op het gebied van techniek en gezondheidszorg. Als NEM sturen we vrijwilligers naar een organisatie die kinderen met aangeboren hartafwijkingen uit Arabische landen naar Israël haalt om daar geopereerd te worden. Dat is een heel moeilijk iets. We moeten daar Jordanië als tussenland gebruiken, want je kunt niet kinderen rechtstreeks vanuit Syrië naar Israël sturen. Dan komen de kinderen uit Arabische landen die nog maar een paar dagen te leven hebben soms, die worden in Israël geopereerd en die gaan dan weer terug. Je ziet daar gewoon voor je ogen dat God Israël tot zegen bedoeld heeft. He, onze vrijwilligers die bij die organisatie werken, die zijn er soms getuigen van dat zo'n Israëlische arts, zo'n Joodse arts, die staat dan aan de telefoon met zijn collega in Irak te bellen over een patiëntje dat ingevlogen zal worden naar Israël. Het is heel bijzonder. Je ziet dat God Israël tot zegen bedoeld heeft. Baby's uit Gaza, hetzelfde verhaal. Je hoort over Gaza alleen maar negatieve dingen. Je hoort over bombardementen. En ondertussen komen er iedere week baby's uit Gaza naar Israël toe om in Israël geopereerd te worden. We zien dus, onze vrijwilligers in het veld zien met eigen ogen hoe Israël tot zegen kan zijn voor de omringende landen. Maar in plaats van dat de omringende Arabische landen Israël accepteren, haar omarmen en haar willen zegenen, zien we al 70 jaar, meer dan 70 jaar, een situatie waarin die landen Gods aanbod van zegen afslaan. En in plaats daarvan al 70 jaar lang Israël vervloeken. Hoe lang gaat dit door? Wat kun je eraan doen aan al die haat die zo doordringend aanwezig is in het Midden-Oosten? Broeders en zusters, er is maar één oplossing voor de problemen die het Midden-Oosten teisteren. Er is maar één oplossing en dat is het evangelie van Jezus Christus. Je kunt van alles proberen, vredesconferenties, jeugdkampen met jongeren van beide kanten, ontmoeting tussen jonge diplomaten. Dat zijn heel sympathieke initiatieven en je moet er ook vooral mee doorgaan. Maar in de grond zijn die initiatieven eigenlijk tot mislukken gedoemd. Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld is zo gecompliceerd, zo langdurig en zo pijnlijk dat er geen menselijke oplossingen meer mogelijk zijn. Er is alleen een oplossing als mensen bereid zijn om onvoorwaardelijk, zonder voorwaarden vooraf, de de ander te accepteren en hem te omarmen. En hoe kan dat? Hoe kun je je vijand onvoorwaardelijk accepteren en hem omarmen? Er is maar één kracht die dat kan. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Want iemand die weet dat hij zelf onvoorwaardelijk door God vergeven is, onvoorwaardelijk door God omarmd is, alleen zo'n persoon kan het opbrengen om de vijand onvoorwaardelijk te vergeven. En zegt de Heer Jezus niet, heb uw vijanden lief. Ja, dat is de boodschap. Daarom is het evangelie de enige oplossing voor alle problemen die het Midden-Oosten teisteren. Maar hoe breng je nu het evangelie naar landen die veelal zuchten onder het juk van de islam? Hoe draag je het evangelie uit in landen waar evangelisatie verboden is en waar iemand die zich tot het christendom bekeert vaak met de dood wordt bedreigd? Nou, misschien zit u of je nou al een hele tijd naar mij te luisteren en denkt, jongen, wat een verhaal allemaal zeg. Maar wat heeft dat nou met mij te maken? Wij zitten hier in Ettenleur in 2019. Wat hebben al die verhalen over Isaac, Ismaël, Midden-Oosten nou met mij te maken, hier en nu? Nou, veel meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Ik zei het in het begin al een beetje, de laatste jaren is er iets bijzonders aan de hand. Dat visioen van Jesaja, dat leek een volstrekte utopie. Maar wat is er gebeurd? De laatste jaren zijn er tienduizenden mensen uit de Heerbaanland, uit de landen uit het Midden-Oosten, tienduizenden afstammelingen van Ismaël, die zijn naar Nederland gekomen. Er zijn heel veel vluchtelingen uit Syrië en andere Midden-Oosten landen die hier bij ons gekomen zijn. En ik voel het alsof God tegen ons zegt, tegen Nederland zegt, hier heb je ze, de afstammelingen van Ismaël, die ik wil zegenen. Ik zet ze bij jullie op de stoep. Doe er wat mee. Verkondig ze het evangelie. Zorg ervoor dat ze de Heer Jezus leren kennen. Het is alsof, ja, ik voel het ergens, hè, alsof God Nederland een soort een laatste kans geeft. Klinkt heel dramatisch, maar ja, u kent waarschijnlijk wel de geschiedenis van ons land. Wij zijn een land dat ontzettend gezegend is door het evangelie in de afgelopen eeuwen. Wij hebben een geschiedenis met alle lek en gebrek. Natuurlijk, het is allemaal niet perfect. Hele discussie over gouden eeuw en zo. Daar wil ik helemaal niet op ingaan. Maar wij zijn als land ontzettend gezegend door het evangelie. En in enkele tientallen jaren zijn we bezig om die hele erfenis gewoon overboord te gooien. We willen gewoon helemaal niks meer van God weten. We willen hem uit het publieke domein weg hebben. En ik voel het haast alsof God tegen ons zegt hier in Nederland, je krijgt nog een kans. Tienduizenden mensen, afstammelingen van Ismaël, zet ik bij jullie op de stoep. Doe er wat mee. Verkondig ze het evangelie. Ik vertelde aan het begin dat het werk van de NEM in het Midden-Oosten gebaseerd is op een visioen uit Jesaja 19. Volgens dat visioen zal er dus een tijd komen dat alle volken in het Midden-Oosten de Heer, de God van Israël, onze God, gaan dienen. En in dat visioen wordt Israël als derde genoemd. Als Israël zich bij de Arabische landen voegt, dan komt er een zegen voor de hele wereld. En ik heb ook al gezegd, als je naar de huidige toestanden in het Midden-Oosten kijkt, lijkt dat volstrekt onmogelijk. Hoe kunnen die Arabische landen ooit de Heer gaan dienen? Maar wat nu als een flink deel van die vluchtelingen die nu in Nederland zijn, voor het evangelie worden gewonnen? En als die mensen terug zouden gaan naar hun eigen land? Dan is dat dwaze visioen van Jesaja opeens helemaal niet zo dwaas meer. Op het ogenblik is er een soort, dat noem je met een goed Nederlands woord, een window of opportunity. Een venster van mogelijkheden. Op dit moment is er meer openheid voor het evangelie in het Midden-Oosten dan er ooit is geweest. Als mensen die hier tot bekering komen en teruggaan naar hun eigen land als zendeling, ja, er is een openheid voor het evangelie op dit moment in het Midden-Oosten die er nooit geweest is. Maar dan moeten die vluchtelingen in Nederland wel Jezus leren kennen. Ze moeten wel teruggaan naar hun eigen land en onder hun eigen mensen het evangelie gaan uitdragen. En teruggaan naar hun eigen land, daar stuit ik gelijk alweer op een belangrijke obstakel. Het valt ons op dat bijna iedereen in Nederland die met vluchtelingen werkt, ook christenen, er automatisch vanuit lijken te gaan dat die vluchtelingen in Nederland moeten blijven. Dat ze hier moeten worden opgenomen. Ze willen de vluchtelingen het beste bieden. En dat begrijp ik heel goed. Natuurlijk willen wij als christenen vreemdelingen het beste bieden. Maar hoe definiëren wij het beste? Dat kunnen we alleen maar definiëren in materialistische, westerse termen en in het hier en nu. Het beste vinden wij een dak boven je hoofd, opleiding voor je kinderen, veiligheid, een baan. Maar zeg ik niet dat je dat die mensen moet misgunnen. Dat moet je niemand misgunnen. Maar er is wat meer in het leven dan alleen maar die dingen waar de westerse maatschappij zich druk mee maakt. Is het beste voor een mens niet als hij de Heer Jezus leert kennen? En wat zou het mooi zijn als de geest die persoon die Jezus heeft leren kennen het op zijn hart krijgt om terug te gaan naar zijn eigen land. Om daar mensen voor Jezus te winnen. Dan wordt dat dwaze visioen van Jesaja opeens een grote mogelijkheid. En zo kom ik weer terug op wat ik in het begin zei. Zo'n visioen wat 2600 jaar lang in de Bijbel staat. En waarvan je zegt, dat gaat nooit gebeuren, dat kan niet. Nu zie je het zich ontvouwen. Het wordt mogelijk. Onze God is aan het werk. De God die wij dienen is de God van de geschiedenis ook. Nou, het kan voor je eigen geloof misschien ook wel fijn zijn. We leven hier in een soort bubbel, in zekere zin. Maar de God die wij dienen, de Vader van de Heer Jezus, is nu bezig de wederkomst voor te bereiden. Op dit moment, terwijl we met elkaar spreken. Ik ga afronden. We hebben gezien dat God de Arabische volken, de afstammelingen van Ismaël, wil zegenen. We hebben gezien dat zij door hun haat tegen Israël een vloek over zich afroepen. We hebben gezien dat het evangelie de enige middel is om deze vloek te stoppen. We hebben gezien dat God bezig is om de afstammelingen van Ismaël bij ons op de stoep te zetten. Laten we dan niet werkeloos toezien. Kom in beweging, help mee om hen het evangelie te verkondigen. Ik ken uw persoonlijke situatie niet, misschien komt u nooit in aanraking met vluchtelingen. Maar misschien ook wel. Als dat zo is, wees dan niet beschroomd. Spreek openlijk over Jezus en laat ook in uw gedrag zien dat u een volgeling van hem bent. We zijn als Nederlanders vaak zo bescheiden. Je mag mensen niks opdringen. Nou, daar ben ik het in principe mee eens als dat betekent dat je mensen niet agressief moet gaan lastigvallen, want dan werkt het niet. Maar we moeten wel degelijk het evangelie brengen. Wees niet beschroomd, leef het uit, spreek erover. Die mensen staan er voor open. Maar misschien komt u nooit in aanraking met vluchtelingen. Ja, ook dan kunt u wat doen. U kunt natuurlijk bidden. U kunt het werk bijvoorbeeld van organisaties steunen die onder vluchtelingen werken. Het werk van de NEM bijvoorbeeld. En ja, om er maar eentje te noemen. Ja. Goed. En vergeet vooral, ik heb het al gezegd, ik noemde het als eerste, vergeet vooral niet te bidden en laat u zelf ook inspireren door dit verhaal. Het kan in uw eigen geloofsleven zoveel uitmaken dat je ziet van, God is groter dan mijn kleine wereldje, God is zo bezig. Bid voor het Midden-Oosten, daar gaat ook een zegen van uit. Onze God is bezig grote dingen te doen. Al zijn beloften zullen waar worden, al de beloften die in dat woord van God staan, die zullen waar worden. Voor Israël, voor het Midden-Oosten en uiteindelijk voor heel de wereld. Zullen we een moment bidden? Ja, Vader, dank u voor uw woord. Dank u dat u degene bent die de wereld nooit losgelaten heeft. En dat u nu, op dit moment, bezig bent de wederkomst voor te bereiden. Heer, we bidden u om vergeving als we soms daar zo weinig mee bezig zijn. Heer, help ons door uw geest om altijd gericht te zijn op die grote dag dat Jezus terug zal komen. En dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dank u voor die belofte. En Heer, we bidden u dat u ons in de tussentijd ook wilt inzetten in uw koninkrijk. Op de plek waar u ons wilt hebben. Heer, dat kan iets heel kleins zijn. Voor u tellen grote daden niet. Voor u telt alleen ons hart. We bidden u, Heer. wilt u geven dat we ons hart aan u overgeven en werkelijk alleen in uw dienst willen leven. Heer, help ons daarbij. We danken u voor de belofte van de Heilige Geest. U heeft ons niet alleen gelaten. Leer ons om op hem te vertrouwen. Dat we hem in ons leven laten. Dat we ons door uw geest laten leiden. Heer, al deze dingen bidden en danken we u in Jezus' naam. Amen.